Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Goedemorgen vrienden en welkom bij een nieuwe Tekengeld. Laten we vandaag voor de verandering eens beginnen meteen met voetbal. Want er is groot nieuws. FC Den Bosch zag een aanhang vertrekken in Sofyan. Die vertrekt naar Al-Arabi in Saudi-Arabië. Maar er is een aanhang voor teruggekeerd. En dat is Anas, de aanvallende, ja, multi-inzetbare middenvelder. Die komt over voor 2 jaar van Almere City. Morgen duiken we volledig in Anag. Dan ga ik op zoek naar wat feedback vanuit zijn voormalige werkgever. Kijken wat de Den Bosch supporters kunnen vertellen over wat Anag allemaal kan brengen aankomend seizoen. Hij heeft in ieder geval in een mooi interview op de website aangegeven dat hij er klaar voor is. Dat hij gaat proberen de statistieken van zijn oom te evenaren / verbeteren. Hij kijkt uit naar strijd om promotie. Ik moet zeggen, een zeer sympathiek persoon. Ik was helemaal om na het zien van zijn interview op de website. En wat we natuurlijk niet kunnen vergeten is dat FC Den Bosch de eerste club is en daarmee voor altijd zal blijven worden herinnerd die gebruik maakt van de hashtag #TransferJordi. Dank jullie wel, FC Den Bosch. En het was perfect op tijd, keurig. Ik hoefde niet uit mijn bed te komen om een aanpassing te doen. Zo is hij helemaal perfect. Nou, heb ik het allemaal over regeltjes en richtlijnen gehad wat we binnen deze podcast graag willen hanteren. Maar ja, regels zijn er enigszins om soms ook te overtreden. En ik denk dat we vandaag een legitieme reden hebben. Ik was uit eten en toen ik naar buiten liep, keek ik op mijn telefoon. Daar had ik een aantal berichten, ook eentje waarover zometeen meer. Maar eentje die mij echt stil deed staan op straat en even doen twijfelen over de alcoholconsumptie, of dat allemaal wel goed verwerkt was. En ja hoor, Burak Yılmaz is in gesprek met Fortuna Sittard over een mogelijke transfer. Burak Yılmaz, ja, iedereen die mij al jaren volgt op Twitter zal weten, in Turkije aangeduid als Kral. Kral staat voor koning. Dat heeft een beetje te maken met dat de topscorer Golkralle heet. En ja, uiteindelijk is het land altijd op zoek geweest naar de nieuwe koning van de doelpunten. Het is een titel. Hakan Şükür had natuurlijk de imposante bijnaam, de stier van de Bosporus. En was ook eigenlijk altijd de koning. Want waar hij ook ter wereld was, op een slechte periode bij Torino en een halfbakken periode bij Interna, maakte hij doelpunten, voornamelijk voor Galatasaray en voor het Turkse elftal. En ja, de eerste successen van de natie op een gekke Toynkos na, waarmee ze zich ooit plaatsten ergens in de jaren 50 voor een eindtoernooi. Ja, die waren allemaal gekoppeld aan Hakan Şükür. En wie kon die grote schoenen vullen? Burak Yılmaz is goed in de buurt gekomen. Hij heeft het jaar in jaar uit fantastisch gedaan. Ik heb in 2021 vlak voor de titel van Lille een poging gedaan om een droom van mij te realiseren. En dat is te verschijnen in hard gras. Dat is niet makkelijk. Zeker als je niet helemaal te spreken bent over je eigen kwaliteiten van schrijven. Maar ik dacht, ja, Burak Yılmaz, dat moet het verhaal worden. Je moet zo zien, Burak kent een, ja, later is hij bekend geworden als de doelpuntenmaker in de Champions League. 6 wedstrijden achter elkaar scoren. Kampioen van Frankrijk nog in zijn nadagen. Maar het duurde heel lang voordat Burak op gang kwam. En eigenlijk als je naar zijn verhaal kijkt, dan is het zijn aangeboren zelfvertrouwen die hem gebracht heeft waar hij nu is. Hij is niet goed uit de verf gekomen na een goede start onder Jean Tigana bij Beşiktaş. Stapje terug. Toen wilde Fenerbahçe het proberen, lukte ook niet. Toen ging hij naar Eskişehir, lukte iets beter. En daar was ineens zijn voetbalvader, Şenol Güneş, bij Trabzonspor. Die maakte van de rechtsbuiten, de grillige rechtsbuiten, Burak Yılmaz een centrumspits. En daar, ja, daar werd hij verliefd en kreeg hij een nieuwe hobby en dat was doelpunten maken. En in die tijd, eigenlijk iedereen die positief opviel bij Trabzonspor, die werd direct aangekocht door Galatasaray. En zo kwam hij bij mijn club terecht. En ja, het overstappen van rivaal naar rivaal, dat is niet gewenst in Turkije. Verloopt nooit zo soepel. En op een of andere manier heeft hij dat niet over zich. Het maakt de supporters en de achterban eigenlijk niet zo heel veel uit. En dat komt omdat boven alles is succes en in zijn geval doelpunten belangrijker. Hij heeft ook wel eens aangegeven in een interview, ze hoeven niet van mij te houden als ze me maar respecteren. En hoe kan je geen respect opbrengen voor iemand die 96 minuten het snot voor zijn ogen werkt en ja, in de vroege jaren 24 keer buitenspel stond. Dat was soms frustrerend. Maar voor die 24 keer buitenspel stond in zo'n wedstrijd ook zonder de drie doelpunten tegenover. Dus wat dat betreft, ja, hij heeft mij helemaal voor zich gewonnen. Het was natuurlijk de toptijd van de club. Nou ja, de toptijd, dat valt altijd een beetje. Was de toptijd misschien de UEFA Cup winst? Ik moet zeggen dat de selecties rond de jaren van Burak Yılmaz met Wesley Sneijder, zijn combinatie met DJ Drogba, het was allemaal wel echt heel goed. Na een gigantische blamage uit in Madrid, het grote Real doen laten wankelen in Istanbul. Het is een tijd waar ik met weemoed aan terugdenk. En eigenlijk als een dief in de nacht, want na zijn fantastische periode in de Champions League, West Ham wilde hem graag, maar ze kwamen er niet uit. Misschien wilde hij het niet. Misschien had hij vrees, had hij onzekerheid. Ik weet niet waarom hij het niet gedaan heeft. En ja, als de Europese transfermarkt sluit, toen was China ineens een grote speler en hun transferperiode die liep wat langer door. En als een dief in de nacht vertrok hij bij Galatasaray. Een vriend van hem die filmde hem hoe hij afscheid nam in de arena van Galatasaray. In een lege skybox stond hij eigenlijk gewoon te janken. En ik was ook niet helemaal bestand tegen dat fragment en ging daarin mee. En eigenlijk vanaf dat moment heb ik hem overal gevolgd, geliefd en gerespecteerd. Want na een periode in China ging hij nog naar Trabzon, ging hij naar Besiktas. En hoeveel pijn dat mij soms als supporter kon doen, vond ik het toch weer mooi om hem ja, daarvoor in te zien sleuren en doen. En eigenlijk waren we onderweg naar het einde van zijn carrière. En toen kwam daar ineens toch dat Europese avontuur, wat altijd een beetje boven hem hing van, weet je, is het een goede spits voor de Turkse competitie of zou hij het elders ook kunnen? En Lille bood hem de kans. Lille had natuurlijk ontzettend veel geld geïnvesteerd in een redelijk jonge spits, Jonathan David. Ik heb het vaak verteld. Hij was de vader voorin, voor het middenveld en de aanval. En achterin hadden zij José Fonte, die de vader was achterin. Aan de hand van hem is Botman ook goed uit de verf gekomen. En ja, het sprookje werd werkelijkheid. Wat ik nooit heb begrepen, zeker na het vertrek van Galtier, de trainer van Lille, die ze kampioen maakte en waar Burak Yılmaz een fantastische band mee had, is dat hij nog een seizoen is gebleven. Afgelopen seizoen was niet om over naar huis te schrijven. En Burak Yılmaz is naast profvoetballer en bekende Turk ook een soort van socialite. En we weten allemaal, de man die geïnteresseerd was om Fortuna Sittard over te nemen van Ishetan Gün, of in ieder geval een soort van samen de club te leiden, Acun Ilıcalı, de Turkse John de Mol, daar zijn ze niet uitgekomen. En die is toen vertrokken naar Hull City. En die is bij Hull City aan de slag gegaan. Heeft Arve Latsa aangesteld als trainer. En wilde natuurlijk Burak op zijn oude dag graag naar Hull halen. Hij was daar eerlijk over. Te veel fysieke strijd in de competitie. Te veel wedstrijden. Hij zegt, dat gaat mijn pet te boven op deze leeftijd. Maar hij gaf ook aan, ik ben nog lang niet klaar met voetballen. Nou, waar gaan we dan naartoe? Hij is echt geboren, getogen Beşiktaş supporter. Maar het is een veel te groot ego om daar op de bank te gaan zitten. En ik weet niet of hij nog de strijd aan kan gaan. En of een trainer. Ze hebben nu Valerian Ismail, of die open staat voor een spits op leeftijd. Dus dat, ja, waar kom je dan uit? Hij heeft in het verleden bij Manisaspor onder contract gestaan, Eskişehir, maar die zijn allemaal zo ver afgezakt in de Turkse piramide. Moet je dan het rechterrijtje van Frankrijk, Ligue 2, je kan het je. Het was moeilijk om hem te plaatsen. Maar als er één ding niet door mijn hoofd ging, was het Fortuna Sittard. En ik vind het, ja, van alle betrokkenen, alleen de poging al, is te prachtig om te negeren. Want het zou maar bij een gerucht blijven. En dan moeten wij deze zomer, hebben we daar helemaal niks over gezegd. Laten we met z'n allen, en geloof mij op mijn woord, dat het een ware attractie zal zijn voor de Eredivisie. Hopen dat hij dusdanig water, liters water bij de wijn wil doen. En gelooft in het verhaal van Fortuna en bereid is om te luisteren naar de voorzitter. En dat de trainer Georges Ulte een fantastisch plan kan weerleggen aan hem. En dat hij denkt van, weet je wat, waarom ook niet? En dat we gewoon, het wordt een bezienswaardigheid uit en thuis voor alle delen van het publiek. Want hij is een boel, heeft hij verbeterd gedurende zijn carrière. Bijvoorbeeld het scherp staan voor buitenspel. Maar het is ook een type die continu in gevecht is met de scheidsrechter, in gevecht is met teamgenoten, tegenstanders. Hij is nogal aanwezig op het veld. En dat wil ik meemaken. Ik denk dat het een zware dobber zal worden voor de overige contractspelers van Fortuna. Want ik denk ook dat hij gaat verlangen dat zij zich aan zijn maatstaf gaan houden. En dat contrast, ondanks alle goede intenties, maar ja, er zit natuurlijk wel een redelijk verschil in qua cv en ervaring. Ik hoop dat ze daartegen bestand zijn. En als het dan zover is, dat hij een heleboel jongens het een en ander kan leren. Ik vertel dit allemaal met een brede glimlach op mijn gelaat. Omdat ik het meestal als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat ook zo. Dus dat zou betekenen dat het niet gaat gebeuren. Maar op dit moment heb ik nog goede hoop. Ik denk dat er niet veel concurrenten meer zijn. Misschien zal er ineens iemand uit het Midden-Oosten aankloppen of wat dan ook, maar hij is te competitief, te gretig en hij weet ook wat een plezier het hem brengt als hij er zometeen week in week uit staat dat Burak Yılmaz Fortuna Sittard voorbij, ja, wat Excelsior heeft geschoten met een hattrick en dat soort zaken. Vanaf nu is het hoop hierop. We gaan hier niet iedere dag op terugblikken of verder op induiken. Het is nu ruim besproken en het is wachten. En mocht het echt zo zijn, dat beloof ik echt. Ik ben geen journalist, maar ik ga ontzettend mijn best doen om ook gewoon bij die perspresentatie te zijn waarin hij gaat tekenen in het stadion van Fortuna. Laten we het met z'n allen hopen. Nou, over tot de orde van de dag en de meer afgesproken werkzaamheden. Joris van Overheem, die verlaat FC Utrecht transfervrij. Kan terugkijken op goede periodes, kan terugkijken op anonieme periodes. Uiteindelijk met het gekke aankoopbeleid van FC Utrecht is het toch niet de perfecte match gebleken die Joris en Utrecht waarschijnlijk zullen gehoopt hebben bij zijn overgang van AZ. Hij vertrekt naar de nummer 3 van afgelopen seizoen in Israël, Maccabi Tel Aviv. En daar komt hij, als ze niet vertrekken deze zomer, Brentley Kouwas en Stipe Perica tegen. Ik was onder de indruk van het aantal doelpunten dat Stipe heeft gescoord afgelopen seizoen. Dat waren er 17. En Brentley doet het ook hartstikke goed daar. Dus als er iets is dat ik echt nooit kijk of voorbij kom, dan is het de Israëlische competitie. En ja, we weten natuurlijk ook, Peter Bos zat daar, Jordi Cruijff zat daar. Wat dat betreft grote namen die normaal veel aandacht zouden vergaren. Maar het bleef vaak met een beetje random interviews en niet echt wedstrijdgerelateerde zaken. Het is een competitie die op een laag pitje staat. Het helpt natuurlijk ook niet dat Feyenoord dit jaar een keeper heeft die meervoudig international is van dat land en niet zo heel goed uit de verf kwam. Dat zegt ook wel wat over de kwaliteit van de competitie, denk ik. Maar gefeliciteerd Joris met een mooie stap. En wie weet dat hij zich via deze weg weer bij andere clubs in de kijker kan spelen. Volgens mij, ik denk de nummer 3 van Israël, zeker Europees voetbal. Dus met een beetje mazzel kunnen we hem nog wel in actie zien aankomend seizoen. Sparta heeft naast Bart Vriends ook Adil Awassar verlengd, maar Adriaan Dalmau zullen we niet meer terugzien op het kasteel. Die mag vertrekken. Ik ga daar niks aan missen. Ryan Gravenberg, ja, dat is natuurlijk iets dat we ver voordat het begin van tekengeld al wisten. Hij gaat naar Bayern München, maar het is nu ook officieel gemaakt. 18,5 miljoen. Dat kan oplopen tot 24 miljoen. Speelde op zijn 20-jarige leeftijd maar liefst 103 wedstrijden voor Ajax. Daarin scoorde hij 12 keer en gaf hij 13 assist. Het is altijd een beetje ja, hoe noem je dat? Je kan er niet echt meer wat van vinden. Het gaat er zo lang over en het zit al zo lang in die koker. En als dan uiteindelijk het officieel wordt gemaakt, haal je schouders op en denk je, ja, voor mijn gevoel wisten we dat natuurlijk al lang. Gaat hij het redden? I don't know. Concurrentiestrijd is moordend daar op het middenveld. Er zullen wel een aantal middenvelders vertrekken, denk ik, deze zomer bij Bayern München. Maar hij heeft alles in zich, dus het is volledig aan hem. Fijn voor hem zal natuurlijk ook zijn dat hij daar qua Nederlandse taal niet alleen is. Nusser Mazraoui is daar natuurlijk ook. Het feit dat Bayern geïnteresseerd in je is, is denk ik wel meer dan genoeg bevestiging over je aanwezige kwaliteiten. Het was soms een beetje een strijd met het Amsterdamse publiek. Hij heeft natuurlijk een bijzonder sierlijke houding op het veld. Wat bij veel dan toch ook een soort van desinteresse of geen motivatie. Dat soort loze zaken oproept. Waar ik me overigens wel in kan vinden in het beeld. Maar het tegendeel is toch wel een beetje waar. En op een mindere periode na heeft deze jongen op zo'n jonge leeftijd zich bijzonder goed staande gehouden. Al die tijd bij Ajax en zeker in de Europese confrontaties. Dus een competitie die wat beter te volgen is dan die van Joris van Overheem. Dus we gaan het zeker meemaken hoe Ryan, of die een plekje weet te veroveren in dat imposante Bayern. Zijn voordeel is toch wel, ondanks de concurrentie, dat Bayern niet werkt met gigantische selecties. Dus hij zal een kans krijgen. Anders investeren ze natuurlijk niet in hem. Die moet hij pakken. Maar daarna hoeft er ook maar weinig te gebeuren voor een tweede of een derde kans. Maar op dit moment zou ik nog niet inzien waarom we het al moeten hebben over een tweede of derde kans. We wensen hem natuurlijk heel veel succes. Gisteren was er de vraag van Bruno met betrekking tot Sandro Schenk. En of wij met z'n allen spelers wisten die al elders waren gepresenteerd en dan toch voor een andere club tekende. Er kwamen een aantal hele mooie verhalen binnen. En het ligt er maar net aan vanuit wiens perspectief het mooi is. Jan Keulemans, AC Milan, 1981. De Gazzetta-medewerkers zijn er nog steeds van in shock. Jan Keulemans, grote meneer in België, ging naar Milan samen met zijn vrouw. Ging in gesprek met het bestuur. Het geld was veel meer dan hij ooit had durven dromen. Accommodatie was goed, alles was perfect. Ze hebben elkaar de hand geschud. Mevrouw stond met een bos bloemen. De kranten openden met Jan Keulemans is van Milaan. En enkele dagen later zei hij toch af. In eerste instantie de Italiaanse journalisten die zeiden dat het betrof, of dat het ging over het feit dat zijn vrouw niet wilde verhuizen, bang was voor heimwee, niet in Milaan wilde wonen. Maar later in een documentaire die ik toegestuurd kreeg van Bert Depla, was er toch wel misschien iets anders aan de hand. En dat was een gebrek aan zelfvertrouwen, een gebrek aan zekerheid tot slagen. Hij ging twijfelen, kan ik wel meekomen bij het grote Milaan? Hou ik daar stand? Beland ik niet op de bank? En uiteindelijk heeft hij die transfer laten afketsen. En ik denk dat hij daar tot op de dag van vandaag met spijt op terugkijkt. Ik vond het mooi om de gepassioneerde Italianen een soort van water, die keken alsof ze water zagen branden, omdat nog nooit iemand Milan had afgezegd. En ze zeiden tot op de dag van vandaag, de documentaire was natuurlijk wel gedateerd, heeft nog nooit iemand die een hand heeft geschud van een voorzitter Milan uiteindelijk geweigerd. En zo staat hij te boeken in Italië. Kjell stuurde het verhaal van, en dat ging langzaam een beetje dagen bij mij, over Willian. Die zat bij het fantastische Anzi, wat volgens mij bijna ter ziele is. Zij hadden natuurlijk heel veel geld uitgegeven aan goede spelers. Eto'o liep daar ook rond. En de Premier League die keek daar naartoe en die zei van, daar willen wij wel een aantal spelers van hebben. Willian, die droomde van Chelsea. Maar die kwamen niet. Het werd Spurs. En Hij heeft zo lang gewacht en gehoopt dat Chelsea iets zou doen en elke dag naar zijn zakenwaarnemer bellen van, heb je al wat gehoord? Willen ze me echt niet? Moet ik nu gaan tekenen bij Spurs? Hij naar White Hart Lane toe, in een busje. Alles in kannen en kruiken. Nou, een praatje verlengen. Oh jeetje, mijn pen ligt nog in de auto. Mijn tas ligt nog in de auto. Hij heeft 8 uur lopen pingelen. Toen kwam er een telefoontje van zijn zakenwaarnemer. Chelsea wil je. Hij zegt, ik stap nu in de bus en ik kom eraan. Ja, het is wel het een van de meest respectloze verhalen, moet ik zeggen. Hij vertelt het zelf volgens mij met een glimlach. Ik denk dat ze bij Spurs behoorlijk kwaad waren op Willian. Nou ja, het is uiteindelijk voor zowel Chelsea als Willian goed uitgepakt, deze keuze. Keeper Scott Bain was uitgeleend aan Dundee, van Dundee aan Hibernian, maar besloot op deadline day toch naar Celtic te gaan. Eindstand, hij kwam zijn Celtic contract tekenen in een Hibernian outfit. Ook wel pittig. Weet je, kleed je dan om. Ik heb ook wel eens... wie was dat nou? Volgens mij was het die kleine Medel. Gary Medel, die ging bij Inter tekenen. Die kwam met de Juventus pet op de airport. En in Italië is het een beetje zoals alle Zuid-Europese landen. Turkije, Griekenland, Spanje. Daar word je onthaald door supporters. En misschien, als je een heel klein beetje voorwerk doet, of als je met die zakenwaarnemer die hele vlucht naast je zit, kegel even dat petje af, want het is niet zo handig. Voor de Xandro Schenk-trofee Zlatan bij Arsenal. Ik weet dat dat ook in die documentaire van hem zit. Dat Wenger heel erg geïnteresseerd was en dat hij daar op stage is geweest. En ik zag een foto die niet fake leek van Zlatan in een Arsenal shirt. En Nabil Fekir bij Liverpool. Daar was natuurlijk ook al heel vaak sprake van. Eigenlijk was er elke transferperiode, zomer of winter, sprake van dat Fekir wegging bij Lyon. Daar heb ik een foto van gezien in een Liverpool shirt. Uiteindelijk denk ik met de komst van Klopp, prima dat Nabil gegaan is naar Betis. Alhoewel, ik denk dat hete weer, het kan in Sevilla echt heel heet worden, dat het hem af en toe ook met zijn temperament in de weg zit. Chris stuurde Van der Vaart, die een transfer wilde forceren naar Valencia. Hij stond nog onder contract bij Hamburg, ging alvast op de foto met Valencia, gaf aan de Spaanse pers te kennen dat hij alles op alles zette om voor 1 september speler te zijn van Valencia. Maar dat is nooit gebeurd. Nog een hele mooie foto die herinneringen bij me opbracht was Marco van Basten met een Sporting sjaaltje om op de airport. Onthaald en wij werden allemaal verrast van het nieuws. Marco van Basten is de nieuwe trainer van Sporting. Hé, hoe dan? Hoe is dit onder de radar gebleven? Maar de voorzitter die dat allemaal had geregeld en die tot een overeenstemming met hem was gekomen, die won de verkiezingen niet. En zo viel het hele plan in duigen. Door Burak Yilmaz, door het nieuws, het gerucht wat we eigenlijk normaal gesproken niet behandelen, zijn we een beetje uitgelopen. Er waren echt ook nog meer dingen. Asaidi in een Ajax-shirt die uiteindelijk naar Liverpool gaat. Joshua Robinson, een speler van York City, die op Twitter werd hij gelijktijdig aangekondigd door zowel Linfield als Crusaders. Saiant, hij tekent uiteindelijk bij Linfield. Dat was waarschijnlijk beter. Daarna koopt Crusaders hem alsnog en wordt hij met open armen ontvangen. Wat natuurlijk een beetje gek is als je twee clubs tegen elkaar uitspeelt. Maar ik had het een en ander voorbereid en we hadden ook een instart. En dat zal allemaal morgen volgen. We gaan in ieder geval duiken in Anach. We duiken in de overstap van El Hanghouri naar Magdeburg. Maar voor nu denk ik dat het goed is om er een eind aan te breiden. Zodat we nog een beetje in de buurt komen van de tijd die we ooit toegezegd hebben aan elkander. Dus bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie met net zoveel enthousiasme gaan meehopen op de komst van Burak Yilmaz. En ik hoop dat er morgen weer van alles gebeurt op de transfermarkt. FC Den Bosch bedankt en tot morgen. Tekengeld is een Schietvogeltje Media original. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar schietvogeltjemedia@gmail.com.